Ja, vanochtend wil ik het met jullie hebben over de Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Ja, de Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Nou, als ik daar dan over nadenk. David schrijft dat op in die psalm. En dan denk ik van, goh, maar hoe is dat voor mij? De Heer is mijn herder. Oké. Maar het ontbreekt mij aan niets. Dat is wel heel weinig. En vandaag wil ik het met jullie hebben over twee Bijbelgedeeltes. Het eerste gedeelte gaat over Psalm 23. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. En het tweede gedeelte is ook een heel bekend verhaal. Dat is het verhaal van 1 Samuel 17. Waar David Goliath verslaat. En als we naar Psalm 23 gaan, dan zien we hoe David beschrijft wat zijn beeld is van God. En welk effect dat heeft, dat beeld van God, op zijn leven. Dus hoe God werkt in het leven van David. Zeg maar een soort persoonlijk getuigenis bijna. En als je daarnaar kijkt, dan ontdek je dat het eigenlijk een prachtige inkijk is in het hart van de man die de man was naar Gods hart. Dus we krijgen een inkijkje in het hart van de man die een man was naar Gods hart. In het tweede gedeelte, 1 Samuel 17, daar neem ik jullie mee naar het slagveld. Nou, dat klinkt heel extreem, maar dat was het ook. Het was echt een slagveld. Het was oorlog. En we zien hoe David dat leven met God, wat beschreven wordt in Psalm 23... in de praktijk brengt. Want ja, dat is nogal wat daar gebeurt. En als je dat verhaal leest, en het zal echt niet de eerste keer zijn dat jullie dat verhaal horen. Hè? De meeste van jullie hebben het misschien van kinds af aan wel gehoord. Maar dan ontdek je dat er in dat verhaal geweldige praktische sleutels liggen die wij toe kunnen passen in ons dagelijks leven. En ik wil daarom beginnen met het lezen van Psalm 23. Ik denk dat hij op de beamer verschijnt, dus dan kunnen jullie meelezen. Een psalm van David. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. David leeft vanuit Gods perspectief. Het is een bekende psalm, een lied geschreven door David waarin hij God vergelijkt met een herder en zichzelf als een schaap. Die geleid wordt door de Heer. David zelf is herder geweest. En hij weet precies wat het zijn van een herder inhoudt. Een herder die beschermt, een herder die leidt en een herder die verzorgt. Hij beschrijft aan de hand van deze vergelijking het leven samen met God. Een leven van ups en downs, waarin God hem nooit alleen laat en altijd bij hem is. David zet het in Gods perspectief. Hoe krachtig en hoe ongelooflijk rijk hij is in God. En dat niets hem kan scheiden van de liefde van God. En dat de strijd is, gaan we straks zien, dat is er. Heftige strijd, strijd om leven en dood. En dat er vijanden zijn, ja, die zijn er ook. Maar bij God is er nieuwe kracht. En er zijn veilige paden. En er is Godszalving. En er is geluk en genade. En ze volgen David. Geluk en genade. Dus het is niet zo dat je denkt, oh geluk, ik moet naar geluk. Nee, geluk volgt jou. Wat een rijkdom. Dat waar jij gaat, dat geluk en genade jou volgen. Dat is leven met God. En ik geloof dat God vanochtend tegen jou en tegen mij zegt, leef vanuit mijn perspectief. Leef vanuit Gods perspectief. En misschien zit je hier vanmorgen wel. En misschien zit je hier vanmorgen wel en denk je van ja, maar ik heb eigenlijk geen perspectief. Ik leef mijn leven elke dag. Maar ja, hoe volgend jaar eruit ziet, hoe volgende week eruit ziet, hoe morgen eruit ziet, ik weet het niet. Ik weet het niet. En dan komt God en God zegt, maar ik wil jouw perspectief zijn. Ik wil jouw morgen en jouw volgend jaar en jouw 10 jaar en de rest van je leven en tot in eeuwigheid zijn. Maar hoe maak je nou God jouw perspectief? Hoe doe je dat nou? Nou, ook dit laat David ons zien. En dan gaan we naar 1 Samuel 17. We zien in 1 Samuel 16 hoe David gezalfd wordt door Samuel. En in 1 Samuel 17, ja, dan moet David aan het werk. En zijn vader zegt van, jongen, huppakee, je moet naar het slagveld. En hij krijgt een zak geroosterd graan mee. En hij krijgt 10 broden mee voor zijn broers. En hij krijgt 10 kazen mee voor hun bevelhebber. En hij moet gewoon op pad. En dan komt hij in het kamp van de Israëlieten met zijn proviant. En David is hier op dit moment nog steeds herder. Hij ziet nog geen legeraanvoerder, hij ziet nog geen koning. Hij ziet nog herder. En dan komt er in vers 26, komt er een boosheid in David naar boven. En dan zegt hij, en dat vind ik altijd een mooi zinnetje. Wie denkt die onbesneden Filistijn wel niet dat hij is? Dat vind ik, dat gaat een soort van, ja, nou, moed, dapperheid. Hè, iets waarvan ik soms wel eens denk van, goh, hoe is dat tegenwoordig in de gemeente? Hè? Hoe is het gesteld met onze lef, met onze moed? Hoe is het gesteld met het nemen van risico's? Doen we dat nog wel genoeg? Ja, maar dat komt in David naar boven. Wie denkt die onbesneden Filistijn wel dat hij het leger van de levende God durft te beschimpen? Ja, ik vind dat, weet je, daar gaat een bepaalde power van uit. Nou, en dat blijft natuurlijk niet onopgemerkt, want alle andere Israëlieten, dat hele leger, die zit, wat gebeurt hier? Nou. En als je dan eens over nadenkt, dan vraag ik me wel eens af van, wat maakt jou boos? Hè, misschien is dat ook iets wat je jezelf af kunt vragen. Wat maakt jou nou boos? En dan niet boos in de zin van, zeg maar verkeerde boosheid, maar boosheid, en snap wat ik bedoel, hè? Boosheid over armoede in de wereld, of onverschilligheid, of misschien wel het gebrek aan kennis, of misschien wel boos over gemiddeld zijn. En dan komt zijn broer Eliab, die komt ook. En die wordt ook boos. Maar die zegt, wat doe jij hier eigenlijk? Hoor jij niet op de schapen te passen? Dat is echt iets voor jou. Om met je brutale neus vooraan te willen staan. Als er gevochten gaat worden. Ja, hoe moet je daar nou weer mee? Hé, hey, je broer die zegt, nou ja, wat doe je dan, hè? Ik bedoel, kan je heel goed voorstellen dat je denkt van, oh ja, inderdaad. Ja, ik moet inderdaad misschien wel weer terug naar de wei, naar de schaapjes. En dan ga ik daar weer schaapjes hoeden. Nee, dat is niet wat David doet. David die zegt, hallo, dit kan toch niet? Zo'n onbesneden Filistijn. Dat kan toch niet dat hij ons beschimpt? Wij zijn het volk van God. Amen? Wij zijn het. Je kan toch niet zomaar zeggen van, je laat hem niet over ons heen lopen? Nou. En dan komt hij dus bij, Saul. En wat ik dan heel mooi vind, is eigenlijk is dat het moment dat heel duidelijk wordt dat Davids perspectief verandert. Davids perspectief verandert op het moment dat hij tegen Saul zegt, ja, ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed. En ik was herder. Maar eigenlijk ben ik dat nu niet meer. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Hè, want op dat moment is hij een soort van kampvechter geworden. Die zegt gewoon, wat gebeurt hier? Ik los het al even op. Een leger aanvoerder. Die zegt van, ja, kom maar op. Nee, dan denkt Saul van, oké, ik heb iemand gevonden die tegen Goliath wil vechten. Jee. Nou, en dan mag hij natuurlijk de uitrusten. Maar we kennen dat verhaal, hè? Nog geen 10 versen terug was David nog schaapherder. En hij zegt eigenlijk, ik heb altijd dat gedaan. Maar vanaf nu staat hier de man die Goliath met de grond gelijk gaat maken. En waarom? Omdat hij weet dat God al gewonnen heeft. Dat is de zekerheid die David op dat moment heeft. En dan zegt hij, ja, maar God heeft mij gered uit de klauwen van beren en leeuwen. Dus hij zegt, been there, done that. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Joh, ik heb dit zo vaak meegemaakt. Dit ga ik gewoon doen. God heeft al gewonnen. Zo zeker is David op dat moment. Dat is toch gaaf? En als we dan En als we dat dan samenvatten, dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat er vier sleutels zijn. Vier hele praktische sleutels die David toepast bij het verslaan van Goliath. We weten allemaal dat hij gewonnen heeft, hè? Daar is geen twijfel over, toch? David heeft gewonnen. Hè? Hij heeft Goliath echt... Wist, steen, boom, bam. Wist. Ja. Maar welke sleutels heeft David gebruikt? Nummer 1. David heeft een verbond met God. Sleutel nummer 1. David heeft een verbond met God. David was door Samuel als koning gezalfd. David bevestigt en benoemt dat verbond wat God met zijn volk gesloten heeft. Hij spreekt het uit. En dat komt eigenlijk heel mooi samen in dat ene zinnetje. Wie denkt die onbesneden Filistijn wel niet dat hij is? Het verbond, sleutel 1. Hij zegt, wij zijn besneden en zij niet. Wij zijn van God en zij niet. Door de genade en door de liefde van Jezus is de relatie, het verbond, met hem hersteld en ben je zijn kind. Dit is wie je bent. Je bent een geliefd kind van God. De Heilige Geest woont in jou. Dat is de zekerheid die David heeft. Het verbond, sleutel nummer 1. De tweede sleutel is, je hebt een verantwoordelijkheid. Hij loopt niet weg voor zijn verantwoordelijkheid. Zelfs niet als zijn broer tegen hem zegt, wat doe jij hier eigenlijk? Je hoorde helemaal niet te zijn, weg. Sst. Huppakee. Op dat moment is zijn verantwoordelijkheid groter dan de woorden van zijn grote broer. Hoe vaak laten wij ons niet tegenhouden door wat mensen tegen ons zeggen? Dacht hij, oh, ga maar wat anders doen. Ga maar weg. Je hoort die niet. Nee, David had een verantwoordelijkheid. Hij loopt niet weg. Maar hij gaat direct naar de gevechtslinie. Vers 22. Hij gaat direct naar de gevechtslinie. En hij mengt zich actief in die situatie. Hij wil weten hoe het zit. Wat is hier aan de hand? Er staan duizenden getrainde soldaten met hun wapens. Hij komt met een paar broden en een paar kazen. Maar wat is hier aan de hand? Hij wil weten hoe het zit. Niet onverschillig, maar vastberaden. Hij negeert het niet. Hè, want hij had dezelfde dag misschien nog wel terug kunnen gaan. Hè? Hij negeert het niet, maar hij raakt actief betrokken. En soms kijk ik naar de kerk van vandaag. En dan denk ik, zijn wij nog wel avontuurlijk? Durven wij nog wel naar die gevechtslinie te gaan? Durven wij nog wel het risico op te zoeken? Hebben we nog wel passie voor dat evangelie? Is het nog wel in ons gebrand dat we gepassioneerd zijn over het leven van anderen? Dat het ons wat uitmaakt hoe het met die ander gaat? Strekken we ons nog uit naar Gods plan, Gods wil? En wat God wil doen in ons leven? Wij zijn geroepen, jij bent geroepen om een verschil te maken. In de levens van de mensen om je heen. Dus het is tijd om ook in beweging te komen. Om actief betrokken te raken. Dat was sleutel 2. Sleutel 3. Er komt een gevecht. Als je daaraan twijfelt, hoeft niet. Er komt een gevecht. Maar wees je wel bewust wie zijn strijd het is. Want als jij het doet vanuit het verbond met Jezus. En jij neemt jouw verantwoordelijkheid. Dan is het niet meer jouw gevecht. Maar dan is het Gods gevecht. Dan is het Gods strijd. En God heeft de overwinning al behaald. In vers 47 staat. Dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard en lans nodig heeft om te overwinnen. Want Hij is degene die de uitslag bepaalt. En Hij zal jullie aan ons uitleveren. Bam. Het is klaar. We kunnen naar huis. Nee, maar even serieus. Dit is waar het om gaat, lieve mensen. En het heeft niks te maken met. Dan kunnen wij wel achterover gaan leunen. Nee, juist niet. Want wij zijn in dit proces zo belangrijk. Want als wij onze verantwoordelijkheid niet nemen. Als David niet naar die gevechtslinie was gegaan. Dan was het verhaal heel anders afgelopen. Hoe weten we niet? Gelukkig maar. Maar dan was het verhaal heel anders afgelopen. Dus onze verantwoordelijkheid is daarin super belangrijk. Wat David daar doet, is hij kijkt die situatie recht in de ogen. En weet je, ik denk daar dan over na. En nou, in de voorbereidingen dan zoek ik even. Nou, hoe ziet zo'n terebintenvallei er dan uit? Hè? Want daar was het, hè? De terebintenvallei. Hoe ziet het er dan uit? Nou, en ik stel me dat dan zo voor me. Hè? Ik heb wel zo'n oorlogsfilm gezien dat ze. Met twee van die groepen zo tegenover. Hè? Hebben jullie dat ook wel eens gezien? Twee van die groepen zo tegenover elkaar staan. En dan denk ik echt van. Oh, man. Ik zou daar toch met knikken in de knietjes. Zou ik daar toch staan? Want dat gaat er om weg, jongens. Dat gaat er om weg. En ja, hij is heel dapper. Hè, dus hij gaat naar Saul. Maar weet je, voor hetzelfde geld heb je een of andere gekke Filistijn die een of andere pijl afschiet. Poink. Het is alweer. Hè? Er ligt allerlei gevaar op de loer. Maar de zekerheid, want als je daarover na gaat denken. Weet je, dan kom je nooit door een gevecht. En dan denk je van, ja, maar dat risico is me. Maar de zekerheid dat God al die overwinning behaald heeft. Dat Jezus die overwinning al behaald heeft aan het kruis, lieve mensen. Die zekerheid, die leeft in ons. Dus David die gaat dat gevecht aan in de wetenschap dat die overwinning al behaald is. En dan kom je uiteindelijk op een punt dat je zegt van ja, maar eigenlijk is de grootste strijd is niet daar op het slagveld. De grootste strijd is de strijd in ons denken. Het zit in ons hoofd. Want als je die strijd overwint, als die strijd overwonnen is, dan is het klaar. Dan kun je in Christus overwinnaar zijn. Dan kom je in beweging. Dan is het niet meer de vraag of je in beweging komt, maar dan is het de vraag wanneer kom je in beweging. En dan zegt God nu. Het is tijd om nu te gaan bewegen, om nu in actie te komen. In de vierde, dus we hadden sleutel 1, verbond, sleutel 2, verantwoordelijkheid, sleutel 3, het gevecht. En sleutel 4 is de victorie, de overwinning. En de overwinning is behaald. Want Goliath die ligt plat op de grond en hij heeft geen hoofd meer. Huh? Ja, maar die hebben ze afgehakt voor de kinderen in de zaal. Ja, hè? Het is nogal smeuig als je dat zo leest. Dan denk je van zo. Maar dat is wel wat er gebeurt. En weet je, dat vind ik dan ook wel weer mooi aan David. Want ik denk van weet je, misschien heeft hij die prijs. Hè? Want hij kreeg nogal wat, hè? Zijn vader hoeft geen belasting meer te betalen. En hij krijgt de mooie dochter van de koning. Dus het was niet alleen maar liefdadigheid, om zo maar te zeggen. Hij kreeg er ook wat voor. En ik denk van, weet je, maar dat is ook iets. We mogen ook gericht zijn op die prijs. Die hoort bij die overwinning. En ja, eigenlijk maakt David op dat moment zijn grote carrière switch. Want hij gaat heen als herder en hij komt terug als legeraanvoerder. Ja, dat is een baantje. Legeraanvoerder van de koning. Dat gaat goed. Vette promotie. En dat leert mij. Want als je het verhaal dan verder leest, ja, dan gaat David met dat hoofd van Goliath, gaat hij een beetje zo. je kan je er misschien niks bij voor, maar het is natuurlijk best wel, als je erover nadenkt, ranzig. Ja. Maar wat doet David hier? Hij viert zijn overwinningen. Doen we dat wel? Nou, ik kan je echt vertellen dat ik zelf doe dat te weinig. Ik zelf doe dat te weinig. Ik zou dat meer willen doen. Ik zou meer willen vieren. En dan zullen er misschien mensen zeggen, maar ja, maar we hebben toch al zoveel feestdagen. Hè? Ik bedoel, we hebben kerst, we hebben Pinksteren. Maar ik ben er een voorstander van om meer te vieren. Meer overwinningen te vieren. Wie nog meer? Dat doen we te weinig, lieve mensen. Dat doen we echt te weinig. Moeten we echt meer gaan doen. Gewoon om God te eren wie die is. Om God te danken. Weet je, daar zit een geheim in. Ik geloof dat er een geheim zit in vieren. Er ligt een geheim in dankzegging. In lofprijzing. Ja, maar daar kan ik een hele andere preek over houden. Dat ga ik nu niet doen. Maar er zit echt, ik geloof dat God daar iets ingelegd heeft. Wat goed is voor ons. En dat dat iets is. Wat God in de schepping gelegd heeft. Als we kijken naar die overwinningen. Hè, dat vind ik zo mooi. Want wie houdt van voetbal? Nou, dat zijn er toch nog 3. Wie houdt er van Jezus? Ja! Mooi, mooi. Maar als we... Oké, voetbal. Even weer terug. We gaan even naar voetbal. Er zijn mensen, wetenschappers En die hebben, die analyseren wedstrijden. Ik heb daar niks mee zelf. Wedstrijden analyseren. Ik vind gewoon het potje leuk, zeg maar. Hè? Spanning. Maar er zijn mensen die vinden het leuk om met data te werken. En dat gaat verder dan alleen het doelsaldo. Hè? Want dat is natuurlijk wel belangrijke data. Hè? Maar dat gaat bijvoorbeeld van wie had het meeste balbezit. Of welke speler had de beste assist. Hè? Dus dat is, iedereen weet wat assist is. Hè? Dat je een mooie voorzet geeft, zeg maar. Je hebt ook mensen die analyseren dat dan niet alleen op van één wedstrijd. Maar je hebt ook, zijn het wetenschappers? Ik weet niet. Analyticussen, ja, zou je het zo willen noemen? Analytici? Ja, analytici. En die doen het dan over een heel seizoen. Of die doen het dan, gewoon de afgelopen 30 jaar. Pakken ze gewoon alle data en dat gooien ze in een computer. En dan rollen dan hele interessante weetjes uit. Nou, ik heb een aantal van die weetjes, die heb ik hier. Als we het hebben over het vieren van overwinningen. En dit vind ik dus heel interessant. Als een speler zelfvertrouwen uitstraalt door bijvoorbeeld bij een panel de keeper recht aan te kijken. Zo. Dat, hè? Dat is zo'n blik. Ik ben er zelf niet zo goed in, maar... Ja, wel? Ja? Dat je echt denkt van... Oké. Maar als een speler dat dus doet... dan is de kans dat hij scoort... groter... als dat de speler... Zo. Nou, dan is de kans dus kleiner dat hij mist. Dat hij scoort. Sorry. Ja, data is heel ingewikkeld, heb je het wel door. Nou, en waarom vind ik dat zo boeiend? Het zit dus hier. Want doordat die speler oogcontact maakt met die keeper, voelt die keeper, die voelt zich geïntimideerd. Die denkt van, die gaat scoren, jongens. Maar dat gaat niet gebeuren. Nou, en dan gaat hij er dus wel in. Ja, wat zenuwachtig, ja. Nou, nog één. Die vind ik heel leuk. Als de speler... Hè, we hebben het even over panels, hè. Dus als de speler na het scoren... de overwinning uitbundig viert... Hè, dus... Hij speelt de bal, hij scoort, zeg maar. En hij wordt helemaal gek. Dus hij gaat helemaal... Wat je dan ziet is dat... want hij is daar natuurlijk niet alleen met die keeper. Er zitten nog 50.000 mensen in zo'n stadion. Die gaan ook helemaal uit hun dak. Maar als die speler dan naar de boarding rent... en het publiek opjut en zo... helemaal de tent afbreekt, als het ware... dan is de kans dat de speler van dezelfde partij die na hem komt, scoort, groter. Want er is een gevoel van overwinning. Dus er wordt een... En wat ik dan heel grappig vind, of ik moet zeggen opmerkelijk eigenlijk, hè? Het is niet te grappig. Maar als je dan de trainer of de aanvoerder... Van de wedstrijd. Als je die dan na die tijd interviewt. Dan stel je de vraag van. Maar hoe hebben jullie dan voorbereid op panels? Dan zegt die trainer. Ja, je kan je eigenlijk niet zo goed voorbereiden op panels. Dat is altijd heel moeilijk. Het is een beetje gokken. Een beetje loterij. Ja. Dat is dus waar die trainer op dat moment in gelooft. En die gelooft dus op dat moment niet... dat ook het nemen van panels te beïnvloeden is. Nou, ik geloof, even weer terug naar David. Ik geloof dat God ons uitdaagt om vanochtend ook een panel te nemen. Om een stap te zetten. Om een stap te zetten in geloof. Om een nieuwe, ja, noem het maar een nieuwe stretch, een nieuwe uitdaging in je leven aan te gaan met God. En wat is er mooier dan dat op Pinksteren te doen? Want God is in beweging, lieve mensen. Als ik kijk in het seizoen wat achter ons ligt, als ik kijk naar de tijd die voor ons ligt, God is volop in beweging. En de vraag is, wat doen wij? Gaan wij langs de kant staan en zien wat God doet? Of zeggen we, nee, I want to be a part of this. Ik wil hier een onderdeel van zijn. Ik wil meedoen. En dan heb ik het niet eens zozeer over de gemeente, maar ik heb het ook over, weet je, hoe zit het met jouw gezinssituatie? Hoe zit het met je huwelijk? Hoe zit het met je financiën? Durf jij die stap te zetten? Om te zeggen van, ja, maar ik wil hier in een nieuw seizoen in met God. Een nieuwe stretch, een nieuwe uitdaging.